Welkom bij eLearning Goats. Dit is de podcast waarin wij, Danny Bogus en Theo Ibema, de wereld van leren en technologie verkennen. Speciaal voor opleiders in organisaties en het onderwijs duiken wij in alles wat met e-learning, blended learning en learning management systemen te maken heeft. Oftewel, wij bespreken alle technologische tools die kunnen helpen bij het creëren van een boeiende leerervaring voor medewerkers, klanten en studenten. Dus of je nou luistert in de auto, in de trein of op de bank met een kop koffie, ga er lekker voor zitten en duik met ons in de fascinerende wereld van de leertechnologie. Alright. Vandaag hebben we in de podcast, we gaan wat nieuws bespreken, onder andere over kwantumtechnologie. Het tool van de week is Miro en het hoofdonderwerp is hybride leren en blended learning. En misschien ook wel wat het verschil is.
Ja, als mensen zich afvragen van Miro... Sommige mensen staan ook gewoon bekend als Miro. Dus dat is,
gaan we het over hebben?
Die kento. Dus gaan haak, we het over die, haak niet af.
Nee. Oké, wat is het nieuws wat ons is opgevallen?
Nou, wat ik zelf wel leuk vond, ik zag voorbij komen in een artikeltje dat er weer een doorbraak was in de kwantumtechnologie. En daar hebben we het nog niet veel over gehad.
Mm-hmm, zeker.
Daar valt ook niet zoveel over te zeggen, zou je kunnen zeggen, omdat het nog echt in de kinderschoenen staat. En we weten het al, sinds het de wetenschappers weten er al heel veel van. En de mogelijkheden zouden eindeloos zijn. Maar we hebben het er niet voor elkaar. Om dat stabiel voor elkaar te kunnen krijgen. Maar misschien goed om te vertellen waar het eigenlijk om gaat.
Ja.
Wij werken met computers. En computers spreken momenteel één taal. En dat is de binaire taal. Dat wil zeggen, die bestaat uit nulletjes en eentjes. Nul is uit, één is aan. En een combinatie van nultjes en eentjes kunnen weer leiden tot programmeertalen. En programmeertalen leiden weer tot allerlei apps en alles wat wij in het haast even gebruiken.
Ja.
Met een qubit is er maar, kan een nul zijn, een 1 en alles wat er tussenin zit. Dus de mogelijkheden voor apps, voor toepassingen en voor rekenkracht neem enorm toe. Niet keer 2, keer 3, keer 10, keer 20, keer 100, keer 1000. Nee, die neem miljoenen keren toe. Die kregen kracht. En dat is gewoon bizar. Waar de momenten de hedendaagse supercomputers voor bepaalde berekeningen maanden en soms jaren nodig hebben, kan zou in theorie zo'n kwantumcomputer dat in een minuut kunnen oplossen voor je. Dus nu is er weer een nieuwe doorbraak. Bij Intel zeggen ze dat ze de eerste echte bruikbare quantum chip bijna voor elkaar hebben. Komt het een beetje neer.
Wauw.
Ja, dat is super vet. En dan zou hypothetisch dan over 3 jaar op relatief grote schaal quantum computers kunnen geproduceerd kunnen worden.
Op grote schaal als in...
Ja, maar dan moet je denken aan tientallen computers. En niet op honderden, duizenden of zo. En niet voor de gewone man zoals jij en ik. En ook niet voor de standaard bedrijfsleven, maar dan zou het echt voor de wetenschappelijke instellingen zijn.
Ja.
De wetenschap ziet daar wel brood in natuurlijk, die zien daar kansen. Maar wat ik vooral, ik heel enthousiast ben, denk ik ook gelijk, wat zijn de mogelijkheden, weet je, van natuurlijk met betrekking tot leren, maar ook gewoon over het algemeen. Hè?
Ja.
En wij waren natuurlijk net voorbespreken, Theo. En we lopen een klein beetje tegen hetzelfde aan. Van, er is niet zo heel veel casuïstiek. Van zeggen van, joh, hiervoor hebben we een quantumcomputer nodig. Want wat wij nu ook verzinnen, als wat wij nu verzinnen, kan in de huidige technologie en de voortgang van de staat van technologische gemiddelde wereld, vandaag of binnenkort al.
Ja.
Dus de wetenschap, kijk, voor de wetenschap, als je een ingewikkelde berekening moet maken met supercomputers. Als je het hebt over sterren, of je een hele kleine schaal dingen berekenen, dan kan ik me iets meer voorstellen. Maar voor ons simpele zielen, hebben wij überhaupt wel een quantumcomputer nodig?
Ja, je loopt er volgens mij tegenaan dat wij al te lang in de vissenkom van onze eigen digitale beperkingen hebben gewerkt, waardoor we al bijna niet meer zien waar we het voor nodig zouden kunnen hebben.
Ja.
Maar je moet dus eigenlijk gaan denken van wat zijn nu toepassingen die ons bijna te veel rekenkracht vergen om te kunnen doen? Wat is alles wat nu lang duurt op een computer. En dat, daar kan ik niet zo heel veel bij bedenken.
Nee, en alles wat lang duurt, als je kijkt hoe de huidige, de normale binaire chips zich ontwikkelen, dan is dat ook binnen no time opgelost. Weet je, wat lang duurt. Dus...
Nou ja, alleen de AI toepassingen, die vergen veel rekenkracht, die vergen veel energie. Als dat op een gegeven moment sneller kan, ja, op dat front zou dat wel heel veel uit kunnen maken als OpenAI bijvoorbeeld van quantumcomputers gebruik zou kunnen maken.
Ja, ja, ja.
En dat, die weten daar wel raad mee.
Dat zal wel, ja.
Want het maken van AI-modellen kost heel veel rekenkracht. Dus het interessante zou kunnen zijn, wij hebben voortdurend de discussie onderling van dat ik steeds zeg van ja, maar die modellen worden niet veel beter meer. En jij zegt ja, maar die worden nog veel beter. En we gaan het straks zien, want door zo'n quantum computer, als je die in een server plaatst, dan kan je veel sneller, veel grotere modellen door kunnen rekenen. En dan ga je die grenzen van die algoritmes, die ga je op een gegeven moment ga je die tegenkomen. Of niet? En het bleek inderdaad dat de superintelligente computer dan ineens voor de deur staat. Maar we gaan het zien.
Ja, ik vond het wel een heel interessante gewoon ontwikkeling. En ik ben wij gaan het nog meemaken.
Dat gaan we meemaken. En het eerste waar ik aan dacht is beveiliging. Alle security is gebaseerd op berekeningen die te veel tijd kosten. Dus alle beveiliging, alle wachtwoorden en zo. Dat is gebaseerd op dat het te veel rekenkracht kost voor een normale computer om dat wachtwoord te kunnen breken of dat te kunnen doorrekenen. En met een quantumcomputer kan dat dus wel. En dat betekent dat je al die algoritmes waar je beveiliging op gebaseerd is, dat je die allemaal tegen het licht moet houden. En eigenlijk met een quantumcomputer zou moeten beveiligen. Ja. Daar zat ik aan te denken. Ja. Maar goed, voor leren, voor leertechnologie, zit ik vooral in de toepassing van AI te denken. Ik zit vooral in de toepassing van VR te denken. Dus virtual reality kan je ineens een stuk realistischer maken. Ja. En ook toegankelijker. Boeiend. Ik weet niet of we het per se nodig hebben, maar het zal er op een gegeven moment wel komen. En het zal zeker impact hebben.
Ja, ik denk het. En nodig, hè? Ja, wij hebben het niet nodig.
Nee. Vanuit onze vissenkom. Onze beperkingen.
Nee, maar als je even vroeger, in de prehistorie, hadden wij ook geen computers nodig. Weet je, door onze ambitie en onze nieuwsgierigheid veranderen onze behoeften en daardoor hebben wij opeens nu dingen nodig. Nee, we hebben quantum computers niet nodig. Maar het ligt aan wat je wil gaan doen.
Ja.
Ik vind het wel leuk dat we leven wel een hele leuke tijd met AI, maar ook alle andere technologische ontwikkelingen.
Zeker. Never a dull moment.
Never a dull moment. Maar ik vind dit is wel een topic wat ik zelf graag in de gaten hou. Ja.
Ja. Oké, we gaan door. We gaan naar het tool van de week. En het tool van de week is Miro.
Of Miro. Ja.
Zoals de meeste Nederlanders zeggen.
Miro, jongen. Vertel.
Vertel even, wat is Miro?
Nou, Miro is een... is een app. Mm-hmm. En Miro is een app en daar kan je zeg maar op samenwerken. Dus dat is een groot, ik noem het maar even een whiteboard, digibord. Waar je post-its en aantekeningen en samen kan werken en interactie op kan doen. Ja. Je kan erop samenwerken en ik zie het eigenlijk gewoon als één grote virtuele workshop omgeving.
Ja.
Is dat een beetje een...
Ja,
toch?
Ja. Ja, ik vind het helemaal een goede omschrijving. Het is inderdaad het werkt in de browser. Dus je kan gewoon een abonnement aanmaken en je kan daarmee een Miro-bord openen. En daarop kun je, de meeste toepassing die ik gezien heb, is dat je met post-its kan werken. Dus je kunt er post-its op plaatsen. Ja. Omdat je erin kunt samenwerken, kan je met meerdere mensen tegelijk post-its plaatsen. Je kunt dat doen terwijl je met elkaar in een call zit, waardoor je een soort brainstorm-sessie op afstand kunt doen. Nou, zal je niet verbazen dat dit in de coronatijd een enorme vlucht heeft genomen. Toen ineens iedereen op zoek was naar tools die je kon toepassen. Ik kende het daarvoor als real-time board. Zo heette het oorspronkelijk. En die naam beschrijft eigenlijk wat het doet. Het is dus een real-time board waarmee je real-time met elkaar kan samenwerken. En de naam Miro, daar zijn ze op een gegeven moment op overgestapt. Ik vind het altijd leuk dat techneuten die geven, als ze een naam moeten bedenken, dan bedenken ze een naam die vertelt wat het doet. Terwijl als marketingmensen een naam verzinnen, dan pakken ze een naam die iets over de beleving vertelt. En Miro was een Spaanse schilder. Ik dacht eerst dat het een Franse schilder is, want het is een Spaanse schilder. En als je zijn werk googelt, dan zie je ook wel een beetje de overeenkomst. Want het zijn allemaal hele kleine dingetjes. En het is heel kleurrijk en het is heel creatief en inspirerend. En ik denk ook dat dat de vibe is die ze bij deze organisatie proberen over te brengen. Zij willen gewoon de creativiteit van organisaties versterken door daarin heel veel tools aan te reiken. En dat doen ze op deze manier. Je kan op heel veel verschillende werkvormen kun je daarin gebruiken. Dus je kunt bijvoorbeeld kanbanborden maken. Daar ken ik het heel goed van. Maar je kan ook... Ik heb ook lesplannen gemaakt in Miro. Dus samen met een organisatie. Bijvoorbeeld dat we een live sessie hadden gehad met een brown paper, waarin we veel plakkertjes hadden opgeplakt. En vervolgens heb ik hem nagemaakt in Miro. En daar online nog eens een keertje met elkaar over doorgepraat. Je kan ook, daar heb ik het ook wel voor gebruikt, samen met inhoudsdeskundigen, om in kaart te brengen wat nou eigenlijk het proces is in een organisatie. Om duidelijk te maken wat er nou eigenlijk in die e-learning moet komen. Van jullie begint het proces hier. Welke beslisstappen nemen jullie bijvoorbeeld? En dan stap voor stap met blokjes en pijltjes dat in kaart brengen. Daar waren wel tools voor. Dat kon je al met, Visio en zo doen. Maar Miro maakt het net iets toegankelijker, omdat je het samen kan doen. En dus iedereen kan post-its opplakken. En voor begeleiders maakt dat ook dat je op een andere manier moet gaan denken. Want je moet gaan denken in termen van, wat wil ik uit deze sessie halen? Welke vragen ga ik daarvoor stellen? Ik kan dan een bord indelen met blokken. Dus, dit wil ik eruit halen, dit wil ik eruit halen, deze vragen. Je kan bijvoorbeeld ook post-its laten plakken met onderwerpen. Die kun je vervolgens bespreken, maar daar kun je mensen ook over laten stemmen. Dat stemmen, daar hebben ze dan weer even een tool voor, zodat je iedereen op bepaalde blokjes een stickertje kunt laten plakken, zodat je vervolgens weer door kan en samen beslissingen nemen. Nou, ik vind het een hele mooie tool. Zeer bruikbaar. Het vergt van de begeleider wel om het leuk te moeten vinden om met die techniek te werken. En in je mindset even iets om te draaien. En niet alleen maar te praten met mensen, maar ook daarin de structuur die je in je hoofd hebt voor je sessie, om die ook in het bord te zetten. Want bij online is dat zo lastig om het interactief te maken. En daarin is Miro wel heel... heel erg erin geslaagd om dat goed te doen.
Ik ken het ook heel goed. We hebben het ook veel gebruikt bij klanten, maar ook we hebben het zelf ook gebruikt trouwens, Theo, bij onlangs brainstorm sessie nog voor de campus toen. Ja. Dus ik vind het een hele veelzijdige tool. En Theo zegt net van dat hij in de browser het doet. Dat klopt, maar je hebt ook gewoon een desktop app. Ik heb gewoon de app ook altijd in mijn balkje onderin staan.
Ja.
Maar het heb ik heel veel templates. Hè? Dus als je denkt van, moet ik ze heel
zeker
bord ontwikkelen? Nee joh, het is allemaal verzonnen. Dus je kan echt heel veel dingen gebruiken. Ja. En zo'n bord is, ik wil niet zeggen oneindig, maar behoorlijk groot. Dus je kan echt wel veel informatie op kwijt. En zo meteen bij quantum technologie is dat al helemaal oneindig.
Oh man,
dan wordt het gewoon het Miro universe, wordt dat dan.
Ja.
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 Dus zeker een tool als je het nog niet kent... Hoezo niet?
Dat klopt.
Maar check het zeker. Want de passingen zijn eindeloos.
Ja, volgens mij Je kan het gratis gebruiken. Een paar borden kun je gratis doen als je in je eentje werkt.
Ja, drie borden. Drie borden kan je live zetten. Even live wil zeggen dat actief gebruiken. En als je dat daar maakt, er moet er eentje gearchiveerd worden. En weet je, dus dat is die kwijt, die data. Maar die wordt je echt maar, kan je niet meer gebruiken, kan je niet meer samenwerken. Nee. Totdat je weer een actief bord verwijdert.
Ja.
Zo eenvoudig.
Maar veel organisaties bieden het ook aan. En dan kan je dat gewoon binnen je organisatie kun je dat gebruiken.
Ja, tuurlijk. Zeker. Ja. Ja. Heel leuk tool.
Yes. Oké.
Hey, als de luisteraars zelf een tool van de week hebben die ze graag besproken willen hebben, of zelf misschien wel mee willen praten.
Zeker.
Let us know.
Ja. Er zijn nog een heleboel tools die bekend zijn en die wij ook al kennen, maar gewoon nog niet aan toegekomen zijn. Dus laat het ons weten.
Precies. Precies.
Gaan we het hoofdonderwerp.
Ja, nou, ik wil zeggen, van Miro is heel goed toepasbaar in hybride leren.
Ah, absoluut. Het is eigenlijk een vorm van hybride. Ja, zeker. Ja.
Want het hoofdonderwerp van vandaag is hybride leren, maar we hebben ook blended leren. En wat is dat verschil tegen jou?
Hybride leren wil zeggen dat je verschillende vormen van leren, dus dat je het gewone leren, zoals je dat kent, klassikaal leren, dat je dat afwisselt met bijvoorbeeld dat je ook in een LMS werkt of dat je huiswerk geeft wat digitaal is of nou, blended leren wil zeggen dat je het helemaal integreert. En dat het volkomen met elkaar overlapt. Dat is wat ik ervan begrepen heb.
Oké. Ik dacht eigenlijk dat meer van dat hybride leren is volgens mij... is van dat je maar... Je hebt bijvoorbeeld het programma, noemen ze vak, economie.
Mm-hmm.
En de economie sessie, dat geef je klassikaal. En ondertussen krijg je iemand via de webcam of via zo'n bureaubord doe afstand met je mee. Dus dan krijg je hetzelfde onderwerp. En je gebruikt verschillende technologieën tegelijkertijd op dat moment om het synchroon met elkaar dezelfde lessen eigenlijk te geven. En bij blended is het zo van dan heb je veel meer vrijheid. Dus zoals je dan maar bij een hybride vorm dan nog steeds gebonden bent aan plaats, tijd en vooral plaats en tijd eigenlijk. En de mogelijkheden die je hebt. Terwijl je bij blended, zeg maar, kan zeggen van oké, je hebt een leerpad. En je kan kiezen van oké, ik ga vandaag naar een klassikale les. Maar ik kan dan wanneer ik zelf wil een e-learning doen. Of een webinar terugkijken of whatever. Dat, dat was volgens mij vooral het verschil. Dus hybride dan meer gebruik van verschillende middelen. Of eventueel technologische leermiddelen eventueel. Om synchroon tegelijkertijd als alle dezelfde training te doen. En blended is waar je hebt veel meer vrijheid om te zeggen van oké, dit gebruik ik nu, dat gebruik ik later, dan ga ik het, weet je, dat heb je, dat je daar meer een mix in hebt.
Oké, maar in ieder geval is het verschil dan wel dat bij blended loopt het echt helemaal door elkaar, is het echt samengevoegd. En bij hybride is er steeds een keuze van je kunt of dit doen of dat doen.
Ja, denk ik,
ook als docent of als begeleider, als trainer. Ja. Dat je daarin keuzes maakt welke vormen je digitaal aanbiedt en welke je klassikaal doet.
Ja. Ja.
Welke ervaring heb jij met hybride leren of blended?
Nou ja, ik heb al eens een keer een Kahoot, ook een leuke tool trouwens, waar je dus zelf een quiz kan maken. Als je dan les geeft, als je dus voor klas staat en je vraagt aan de leerlingen om tijdens de les mee te doen met een Kahoot-quiz, waar je op je digibord meteen de resultaten kan zien. Dat is een vorm van hybride leren, omdat je met synchroon met z'n allen verschillende technologieën gebruikt.
Ja.
En dan blend zou dan in het geval zijn van, we bieden je een leertraject aan met een paar klassikale sessies, maar ook een paar e-learnings. En dan wil je zelf bepalen wanneer jij die e-learning doet, bijvoorbeeld.
Ja.
Dan zou, of een webinar terugkijken. Ook.
Ja.
Dus ja, het is ook ervaringen eigenlijk vooral.
Ja.
Een webinar. Een webinar is natuurlijk ook gewoon per definitie een vorm van hybride leren.
Mm-hmm. Ja, zeker.
Voor zo'n klas.
Ja, omdat het live is, omdat het persoonlijk is.
Ja. En ik heb natuurlijk ook wel eens keer een het is toch een soort van leren in de zin van, dat men een sessie had georganiseerd, een brainstorm sessie, omtrent een nieuwe update voor een LMS.
Mm-hmm.
En dan, het is de leverancier van het LMS, die deed dan via Miro zo'n bord opstellen. Ja, maar tussen was hij ook bij ons in de ruimte. Toen konden mensen die inbellen en meedoen met de Miro-discussie. En daarnaast, en de mensen die dan live zitten, konden dan daar ook ter plekke vragen stellen.
Het is
zulke zaken.
Ja. Mijn ervaring met hybride leren is vooral het omzetten of het aanpassen van wat ik vroeger als live training deed. Namelijk, en dat zat dan vaak in communicatie, managementvaardigheden, met name soft skill trainingen. Om daar op een gegeven moment een digitale component aan te koppelen en daarin ook met verschillende leveranciers samen te werken. Om een programma te maken wat opgebouwd was uit verschillende onderdelen, waarin een deel bijvoorbeeld voorbereiding digitaal was, een deel bijvoorbeeld een stuk assessment wat digitaal ging. Vervolgens een live training, en dat kon dan echt live zijn in een klasje met of in een mooie ruimte. Maar het kon ook zijn met een videoconference software. En daarna nog een aantal microlearnings na afloop om de belangrijkste boodschap weer opnieuw te activeren. Mensen daar in betrokken te houden. En vervolgens nog een keertje een follow-up sessie met verdieping. De mogelijkheden die je daarin hebt, is dat je ook wat meer kunt diversificeren. Want het is voor een trainer in een live training, als je bepaalde onderwerpen bespreekt, ja, dan moet je hele strakke keuzes maken. Omdat eerlijk gezegd, qua inhoud kan je in een paar uurtjes tijd kun je niet heel veel bespreken. Ja, je bestrijkt niet heel veel terrein daarmee. Dus je moet eigenlijk dan wel huiswerk. Maar goed, dat kan iedere docent natuurlijk ook beamen. Je moet huiswerk geven. Je moet mensen verwijzen naar extra leerstof. Wil je wat meer materiaal kunnen coveren. Dus je... En als je daarin e-learnings gebruikt, digitale techniek, en dat daarin de afwisseling weet te vinden, ja, dat is wel heel erg sterk. Dus in het onderwijs noemen ze dat flipping the classroom. Hè? Ik heb zelf heel lang niet meer in het onderwijs gewerkt. Heb jij dat fenomeen nog meegemaakt? Dat eigenlijk...
Niet echt.
Nee? Ja.
Voor mij is het ook al 13 jaar geleden dat ik voor de klas heb gestaan.
Maar het is wel een heel ding geworden om het verhaal wat je normaal gesproken gewend was om dat in de klas te vertellen, om dat gewoon als huiswerk te geven.
Mm.
Van kijk maar naar de video van deze meneer, collega van mij en die legt het ook uit.
Ja.
Om vervolgens in de klas je aandacht individueel te kunnen besteden aan degene die het nodig heeft.
Ja. Ja, ik vind dat wel een goede insteek doorgaans.
En in soft skill trainingen zie je dat dan je ook iets dergelijks kan doen. Want daar is altijd de behoefte aan meer oefenen. Hmm. Dus meer samen kunnen rollenspellen kunnen doen. Of oefeningen of casuïstiek kunnen bespreken of behandelen. Dat is vaak in een live sessie veel interessanter dan de theorie gaan voordragen.
Ja.
Dus daarin wil je liever dat mensen de theorie al een keertje via een e-learning hebben gedaan of via een filmpje of wat dan ook, om vervolgens met elkaar de zaken te kunnen die relevant zijn voor een organisatie, om die te kunnen bespreken.
Ja.
Wat zijn de belangrijkste voordelen van hybride werken?
Een voordeel is, als je het bijvoorbeeld hebt over van afstand en klassikaal synchroon wordt met elkaar. Ja, het voordeel is natuurlijk dat je een groter publiek kan bereiken met dezelfde boodschap. Dat mensen, je maakt gewoon leren weer laagdrempeliger.
Ja.
Dat heb ik al eens vaker voor deze podcast gezegd. Wat mij betreft is leren, of mensen helpen leren, gaat vaak over het wegnemen van drempels. Nou, hybride leren is een vorm waarbij je dus heel veel drempels wegneemt. Het blended leren trouwens, idem dito. Dus ja. dat vind ik een heel goed voordeel.
Ik vind ook in de programma's die ik heb gedaan, vond het fijn dat de verhalen die we vertelden, de verhalen die we in organisaties proberen over te brengen, op het moment dat je die hebt verpakt in een e-learning of in een microlearning, dan weet je ook zeker dat die iedere keer op dezelfde manier verteld worden. En dat is in feite ondersteuning voor trainers die dat verhaal iedere keer moeten vertellen, maar misschien ook iedere keer op een verschillende manier doen. Of wanneer je met een ploeg van trainers werkt, die misschien ook verschillende verhalen ieders op hun eigen, vanuit hun eigen referentiekader vertellen. En dat helpt daar toch wel om bepaalde stukken van het verhaal te ankeren, zodat die op alle plekken op dezelfde manier overgedragen worden. Ja. En als het dan gaat om het bespreken van casuïstiek, dan is het ook weer prima dat verschillende trainers hun eigen invalshoek hebben.
Ja.
En daarin hun eigen waarde kunnen toevoegen. Daarin vond ik het voor de consistentie vond ik het ook een enorm voordeel.
Ja.
Valkuilen of problemen die ik tegen ben gekomen, die zijn er ook. Ik vond het heel erg lastig om goede timing te kunnen aangeven. Dus de meeste digitale tools voor het afleveren daarvan ben je vaak van een LMS afhankelijk. En een LMS is gewoon een plek waar een e-learning klaarstaat. Terwijl wij wilden graag een bepaalde volgorde aanhouden. Dus dat bepaald materiaal op een bepaald moment gepresenteerd wordt, omdat we een tijdlijn in gedachten hadden waarin eerst dit gebeurt en je dan dat krijgt. En we eigenlijk de informatie en de ervaring in een bepaalde volgorde wilden uitserveren. En daarin merkten dat een klassiek LMS daar niet zo snel de tools voor geeft. En plus dan moet je mensen, nadat ze in een training zijn geweest, nou ja, dat is al een hele exercitie, want iedereen moet georganiseerd worden dat iedereen op het juiste moment op de juiste plek is en daar wordt een verhaal gehouden. Is een enorme investering eigenlijk voor een organisatie. Maar vervolgens wil je dat ze dan uit eigen beweging achter een computer kruipen. Dat is dan vaak weer een hele, daar heb je weinig controle over of dat ook daadwerkelijk gebeurt. De beste oplossingen die we daarvoor gevonden hebben, is om dat dan gewoon via de telefoon te doen. Of via WhatsApp. Of een app die mensen op hun telefoon moesten installeren. Maar goed, daar zijn ook weer problemen mee. Want daar heb je ook weer hobbels. Omdat niet iedereen heeft een telefoon van de zaak. Niet iedereen wil dat. Of heeft eenzelfde telefoon.
Het blijft maatwerk, Theo.
Het blijft zoeken steeds. Maar we hebben daar wel hele leuke dingen mee kunnen doen. En jij? Heb jij dit soort programma's in het bedrijfsleven gemaakt?
Ik kan me klanten herinneren dat er verkooptrainingen. Dan ging, ging het inderdaad een stukje e-learning. Maar ook on the job. Hè? Dus dat er, ik kan me zelfs herinneren dat ik zelfs als onderdeel van het traject vond het ook een goed idee om een zo'n verkoopgesprek met een echte klant van hun te gaan filmen. Dan mocht ik, als het leuk, dan mocht ik naar Schotland met mijn collega om zijn interview te filmen. Maar dat is een echt verkoopgesprek. En dat kan je dus niet registreren. Dus die arme cameraman, die jongen, die heeft dus anderhalf uur gebogen door een camera gestaan en ik zat er gewoon naast. Met een kopje koffie. ATG te maken op een gemakje. Die arme jongen die en mij los van zijn rug hebben, maar goed.
Maar heb je dat terug weten te snijden naar een
We hebben het allemaal gedaan. Kijk, wat ik zeg, het lastige was dat allemaal één grote take was. Totdat het was echt een gesprek. Dus je kon niet qua perspectief veranderen. Maar het was natuurlijk anderhalf uur een gesprek. En wat ook heel veel bijinformatie, die niet relevant is. Maar goed, dat verkoopgesprek bestond dus uit, ik geloof uit mijn hoofd, op 6 fases. En elke fase moest toegelicht worden. Dus ik moest gewoon, fase 0 seconden tot met 4 minuten was fase 1. Weet je, en dat ging je opdelen. En daar hebben we uiteindelijk een stukje interactieve video van gemaakt. Maar uiteindelijk mocht men, en uiteindelijk wat we toen wilden doen, is van, men kijk eerst het verkoopgesprek. En daar werd de vraag gesteld van, wat doet de verkoper goed, wat doet de verkoper minder goed? Dat is een grappig om te vertellen, die verkoper wist dus niet dat hij op die manier in die cursus zou verschijnen. Was niet zo handig gedaan.
Nee.
Dus Gert had hij ook een paar dingen dus niet zo goed aangepakt. En dan ziet hij dus later terug in de e-learning van, oh crap, weet je, van Dat was gewoon niet fijn. Maar dat, dat is gewoon internet toen niet zo heel erg lekker gecommuniceerd. Het was een beetje gênant. Maar even terug naar de vraag. Het was wel echt wel een wisselwerking tussen een videootje en een stukje voorkennis activeren en een beetje meekijken van een stukje interactief video e-learning.
Ja.
En dan zei ik een stukje, hoe heurt dit eigenlijk, zeg maar. Gewoon de theorie nog een keer erbij pakken. En uiteindelijk ging ze ook oefenen. Dat heb ik nog gezien toen dat was weer in Ierland, die sessie. In Dublin gingen ze met elkaar oefenen hoe hoort zo'n verkoopgesprek te gaan. En dat is natuurlijk dan geen simulatie, maar als ze oefenen. Dat is natuurlijk de ideale situatie. Maar daar hebben ze dus verschillende methoden bedacht in zijn leerpad, om het even zo te noemen, om hun leerdoelen te bereiken, om die verkopers te trainen. Want uiteindelijk worden die mensen beoordeeld op hun targets en hebben een bepaalde filosofie ontwikkeld van zo verkoop je ons product.
Ja.
Dus
leuk.
Ja, superleuk. Ja. Superleuk traject. Veel van geleerd ook in die tijd, weet ik nog wel.
Ja.
Maar ja, goed, dat was wel een mooie mix.
Ja.
Ja, en het LMS wat wat we gebruikt hebben, moet ik even goed nadenken. Maar ik weet in ieder geval dat wel in staat was om inderdaad te zeggen van, oh wacht, je hebt het misschien van als je later inschrijft voor een training, dat je dan pas dat leertraject start of zo.
Ja, dan heb je die live sessie niet meer.
Ja.
Dus je op het moment dat je gebruik maakt van een live component, waarin er een bijeenkomst is, dan is de delivery, de aflevering van al je andere materiaal opgehangen aan dat event.
En niet op het moment als jij zegt van oké, ik begin met de e-learning wanneer ik bepaal wanneer ik de e-learning doe. Ik schrijf het nu in, maar ik de bewolk pas de e-learning. Dan wil je hebben dat het leerpad pas vanaf morgen start.
Ja.
Eigenlijk. En niet vanaf het moment dat je nu inschrijft.
Ja.
Ja. Ja, dat kan wel. Ik ken mensen die dat wel kunnen. Maar dat is net. Ik weet dat bij onze gezamenlijke klanten destijds, dat daar ook die vraag was. En dat we daarmee hebben lopen handen zitten. Dat is een stukje voor doorontwikkeld toen, om dat voor elkaar te boksen inderdaad.
Als er mensen zijn die ervaring hebben met andere ervaring hebben dan wij met hybride leren, met blended learning, of daar ideeën over hebben, dan laat het ons weten. En laat je opmerkingen achter in de comments.
Zeker doen.
Oké. Hey, we zijn er weer door.
Doe het zo.
Oké, dus we hebben een huishoudelijke mededeling nog even. En dat is dat we op 16 augustus de volgende aflevering weer is. Want jij gaat eventjes naar Parijs, heb ik begrepen.
Ja, ik ga even de Olympische Spelen bezoeken. Ja.
Wat heerlijk.
Ja, lachen. Zin in. En daarnaast ook een beetje gezellig doen met de kinderen en met misschien nog op Disneyland doen of zo, ik weet niet. Maar we gaan gewoon lekker naar Frankrijk, ja.
Leuk man. Ik wil er volgende keer alles over horen.
Is goed.
Oké. Ga jij de afkondiging doen?
Dit was Iedereen Coach, een podcast van Theo Ubema en Danny Bogers. 16 augustus zijn we er weer met de volgende aflevering. In de tussentijd zijn we heel benieuwd naar je reacties. Die kun je kwijt op ons Instagram-account Iedereen Coach, onze LinkedIn-pagina of gewoon door te mailen naar reacties@iedereencoach.nl. Als je meer wilt weten over de onderwerpen die we besproken hebben, kijk dan ook in de show notes. Daar zetten we alle relevante links op en je vindt ook de link naar onze website. Vond je dit een leuke aflevering? Welke aflevering is niet leuk? Klik dan in jouw podcast-app op liken en volgen. Dan helpt andere mensen weer om deze podcast beter te vinden. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Dag.
Doei.
Tot de volgende keer.